Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Hallo, ik ben Tobias, verantwoordelijk voor de senior cloud specialisten vanuit Linden IT Cloud. Wij detacheren Azure en Office 365 specialisten. Kijk op lindenit.com en bel me.
De beste IT-professionals, Linden IT.
Welkom bij de technoloog nummer, Herbert.
Nee, ik heb geen idee.
Nee, daar ben ik van, hè? Ja. 164. En we spreken met 164. En we spreken met Jessica van der Schalk. Welkom, Jessica.
Dankjewel.
En we gaan het hebben over
technologie in het onderwijs.
Juist. Ja. Technologie in het onderwijs. Jij bent onderzoeker bij Freedom Lab. Je promoveert op het onderwerp filosoferen met kinderen. En ik sprak jou en je vertelde me over dat we al jarenlang hebben dan discussies over van hoe krijg je nu het digitale denken in het onderwijs. En dat wil maar niet opschieten. Ik heb het al lang opgegeven dat het überhaupt nog gebeurt in deze eeuw. Maar jij hebt nog hoop, want je doet onderzoek ernaar. Maar ik heb dat. Nee, ik heb wel hoop.
Dus ik wil ook nog een vraag voorstellen eigenlijk. Moeten we het digitale denken in het onderwijs krijgen?
Nee, ja, tuurlijk.
Oh?
Nee, we moeten kijken. Wij moeten digitaal denkende mensen worden. De digitale skills. Dus ga ik eerst vragen. Wat zijn. Daarna moeten we dat überhaupt willen. Maar wat zijn nou. Hoe moet een mens in 2020 eigenlijk denken in vergelijking met de analoge mens?
Ja, er zijn meerdere lijstjes die
nou, kom maar op met dat lijstje.
De World Economic Forum, de OECD. Maar de stokpaardjes zijn toch altijd kritisch redeneren, creatief denken, probleemoplossend denken. Ik zie je al moe kijken, ja. En veel docenten ook.
Nou,
en dat begrijp
niet.
Ik ook. Ik begrijp het ook. Want hoe ga je die nou leren? En,
maar zijn dat digitale vaardigheden?
Nou ja, natuurlijk wel. Want je moet kunnen inschatten en argumentatieschema's kunnen maken als je bijvoorbeeld een website maakt. Gewoon heel simpel. Of als je informatie moet beoordelen, moet je kunnen kijken ja, waar komt die informatie
vandaan. Maar de vaardigheden die jij noemt, nou ja, kritisch denken kort samengevat, die waren voor het digitale tijdperk toch ook gewoon belangrijk.
Ik ben zo blij dat je dat zegt.
Ja.
Ja, dat is gewoon een filosofische denkcapaciteit. Dus dat is een vaardigheid die we al heel erg lang met z'n allen kennen.
Ja.
Maar waarom wordt die nu dan belangrijk? Dat is natuurlijk een vraag. Nou ja, we zijn in een tijd waarin heel veel technologische veranderingen zijn. Dus heel veel evidenties die komen net op het spel te staan. En als markt moet je daarop reageren. En ook als mens moet je daarop reageren. Ineens werken dingen anders, moet je andere dingen kunnen. Dus je moet een soort van terug kunnen naar de tekentafel. En om dat te kunnen, moet je kritisch kunnen denken, creatief kunnen denken. Je moet sommige problemen kunnen oplossen. En dat zijn eigenlijk basisvaardigheden.
Oké, maar dan zeg je dus eigenlijk die vaardigheden die toch al belangrijk waren, die worden des te belangrijker
Zeker.
In de digitale wereld.
Ja. Het zijn helemaal geen nieuwe vaardigheden.
Maar eigenlijk, bij een ommekeer. Dus als elektriciteit komt of als we stoommachines krijgen. Dus bij een grote verandering, dan worden die vaardigheden belangrijk. Als we eenmaal een beetje steady state hebben, dan wordt het weer minder.
Nou, ik weet het niet. Je hebt nu ook zoveel informatie die op je afkomt, waar je je toe moet verhouden. En dat vraagt ook kritisch denken. En dat gaat echt niet minder worden. Dus hoe kom je uit een filterbubbel? Hoe ga je fake news bestrijden? Hoe word je weerbaar voor allerlei invloeden? Ja, dan moet je je kunnen verhouden tot die informatie, maar ook tot technologie. Zoals als je verslavend gedrag gaat vertonen op je telefoon. Je moet een soort verhouding kunnen krijgen tot die technologie. En dan moet je gaan reflecteren. Ja, en dan komen die vaardigheden kijken. Dus ja, daarvoor is dat zeker nodig.
Ja, en is het, dat is waarschijnlijk ook een vraag waar we het over moeten gaan hebben. Misschien nu, Ben, wat vind jij?
Alles mag nu.
Het naar binnen sjouwen in het klaslokaal van allerlei iPads en dergelijke. Is dat een manier om dat te bereiken?
Ja, ik denk het echt helemaal niet. Het kan in het beste geval, want de grootste hoop ligt bij personalized learning.
Mm-hmm.
Kijk, vroeger, in de vorige podcast van jullie kwam dat ook al naar voren. Het beste leer je natuurlijk één op één. Als je een docent helemaal voor jezelf hebt die jou aankijkt en die kijkt hoe het met je gaat, dan ga je in ieder geval kennis toe-eigenen en ook vaardigheden, ga je veel sneller. Maar dat kan niet, dat is te duur. Nou, ja. Die technologie die belooft dat kan. Dus dat zou natuurlijk top zijn.
De aflevering die jij bedoelt is waarschijnlijk die met Claire Boonstra.
Klopt,
ja. Ik weet het nummer even niet, maar met
100,
Claire Boonstra.
Nee, ik weet het. Dat zou ik zo fijn vinden. Ja. Kijk, ik wil gewoon meer computer in me hebben. Want dan kan ik paf, weet ik het.
Op de site van BNR kun je dat gewoon vinden. Als je de vaardigheid zoeken op internet. Beheersen hebben daar zoeken.
Ja. Als je geheugen goed is.
Oké, goed, ga verder.
Nee, dus dat is een mooie belofte. Die is echt nog niet waargemaakt. Maar je merkt zelf geval als volwassen. Ik lees bijvoorbeeld heel langzaam. Nou heb ik een speedread app. En het werkt echt fantastisch. Maar dat is een heel klein deelgebied in het leren van een taal of in het lezen. Wat je misschien via personalized learning kan doen nu nog.
Maar, mag ik heel even over die speedread app? Ja, gelijk, dat is toch, maar onthoud. Ik bedoel, ik heb die snelleescursus ooit gedaan. Dus ik kan een boek in een half uur lezen. En ik kan er drie dagen over doen. Nee, maar goed, dat ken je. En je weet waar je op moet letten. Ja. En is de inhoudsopgave belangrijk. De eerste alinea in de zin is belangrijk. Dus je weet hoe
inleiding, conclusie.
Je weet hoe je moet lezen om iets tot je... Maar dan kies ik er van tevoren voor. Ik ga dit ga ik maar een half uur doen. Want dat is echt helemaal niks. Of denk ik, nu ga ik de diepte in. Maar met die maar als ik niet de diepte in ga... Ja, dan weet ik, ik ben morgen weer vergeten. Het beklijft niet. Dat is ook met die speedread, want die heb ik ook getest. Mm. Je ziet die woorden heel snel, hè?
Ja, is fantastisch.
Maar onthoud je het ook dan?
Nee, wat het mooie is dat je een keuze hebt. Soms moet je iets zoeken bijvoorbeeld op het internet. Nou, ik ben best wel langzaam. Dus dan is het handig dat je even kan scannen. Want ik onthoud het wel nog wel een uurtje. En op een gegeven moment heb ik een palet aan informatie. En dan kan ik kiezen, oh ja, deze was interessant en deze. Dus die ga ik nog een keer lezen. Ga ik even langzaam lezen.
Ja.
Maar als je langzaam leest, heb je dat palet niet... in mijn geval bijvoorbeeld, omdat ik er gewoon hartstikke lang over doe. Dus voordat ik 10 artikelen heb gelezen, is mijn werk toch alweer voorbij. Maar als ik dat even kan speedreaden en ongeveer opvat, dit wel, dit niet. Dus het gaat om de keuze die je hebt. Dus, en het is wat ik zei, het is een deelaspect, een heel klein stukje.
Ja, weet ik. Ja, en is dat snel lezen, is dat nu ook een wat je nu belangrijker is dan in 1621?
Ik had het heel graag gehad. Sommige mensen lezen gewoon heel langzaam. En het is gewoon handig dat je in ieder geval kan scannen. En dat je ongeveer kan kijken waar kan ik... Waar
ja, maar het is interessant. Er is zoveel informatie. Ja. Dus nu moeten we de skill hebben snel kunnen lezen.
Bijvoorbeeld.
Snel informatie tot je te nemen.
En sommige dingen selecteer je dan uit om echt goed te gaan lezen.
Ja, zeker. Ja, dat moet. Ja. Nou, dat kan niet anders.
Ja.
Maar je kan niet alles speedreaden. Dat houdt het op. Als ik Kant ga speedreaden, dan houdt het op.
Nou ja, nee, dan houdt het op dat je hem goed doorgrondt. Maar misschien komt het dan iets anders. Want ik ga even terug naar 1621.
Ja, ja.
Toen, weet je, speedreaden, hang je leest. Ik denk niet dat ze daar toen mee... In het analoge tijdperk. Nu gaan we speedreaden. We moeten veel informatie, maar ja... Daardoor laat je ook iets anders liggen.
Absoluut.
Zoals de mensen diepte doorgronden was in 1621 hadden.
Ik ben niet voor dat kinderen gaan speedreaden en dat de manier is hoe ze hun lesstof tot zich nemen. Maar het is wel goed dat je het überhaupt kan kiezen. Dat je sommige dingen kan...
Ja.
En ik heb het echt als voorbeeld van een app die werkt. Want het werkt wel. Het is zelfs letterlijk een oogtraining die je krijgt om überhaupt over die zinnen op een bepaalde manier te gaan. Dus
je hebt er wel een app bij nodig. Dat vind ik wel interessant.
Gegeven. Dus een computerprogramma. Of dat
maar het is die app die al die woorden heel snel spuit. Dat,
of, maar je moet bijvoorbeeld in de speed.
Of heb je nog een andere app?
Nou, in de speed moet je bijvoorbeeld ook van links naar rechts heel snel met je ogen kunnen gaan. Dat moet je trainen. Die ogen zijn een spier. Als je dat niet kan, dan gaat het best wel moeilijk.
Ik weet niet van conditie ben.
Dat zijn de praktische kanten van leren.
Dat is trainen. Oké, maar dat is één klein specifiek deel.
Precies.
We hebben het nu nog even over technologie in het klaslokaal.
Ja.
En we gaan ook over, weet je welke lesmethode zo. Maar gaan we even. Dus dat is een goeie.
Kijk, dat is een klein voorbeeldje. Maar er zijn ook hele gekke voorbeelden van personalized learning. Ik las een stuk bij MIT over een jongetje in een achterstandswijk in Amerika. En die was leraartekort. Er wordt een iPad gedoneerd. En dat kindje krijgt dan een rekenprogrammaatje. En die mag je in zijn eentje gaan doen. En die computer stelt vragen. Dus bijvoorbeeld iets. What comes before 83? Maar hij begrijpt het woord before niet. Maar die computer die ziet dat natuurlijk niet. Dus dat kind dat gaat antwoorden geven. En de computer denkt, nou, die kan echt niet goed rekenen. Zo, hé. Ja, maar dat is eigenlijk een taalprobleem. Dat is helemaal geen rekenprobleem.
Ja.
En wat er gebeurt, die leraar die is bezig. En als je op zo'n... Ik weet niet of jullie een jonge... Ik heb een jong kind. Nou, als
gehad
je over als je over die iPad gaat met je vinger, dan maakt hij bijvoorbeeld een streepje. Vinden kinderen leuk? Kunnen ze een half uur doen. Dus die leraar let niet op. Die jongen die geeft het foute antwoord. Die gaat met zijn vinger over dat scherm. En hij leert niks. En hij krijgt als resultaat... deze jongen loopt heel erg achter op rekenen. Terwijl hij het woord before niet snapt. Dus het is lesgeven is complex. Het is moeilijk. Je moet heel veel dingen kunnen. En personalized learning is gewoon nog heel ver weg. Maar het is wel een mooie belofte, denk ik.
Dus uiteindelijk gaan we wel naar personalized learning toe, zeg jij?
Dus als ik mijn persoonlijke hoop mag geven... dan bijvoorbeeld... Kennis is absoluut belangrijk. Heb je het ook over gehad? Dus natuurlijk heb je kennis nodig om skills te hebben. Dat is ook de grote kritiek op 21st century skills. Dat we af moeten van kennisonderwijs en naar skillonderwijs moeten.
Ja, dat vind ik ook zo dom.
Maar wat heel grappig is en wat ook echt is aangetoond, is dat je kennis nodig hebt om skills te hebben. En dat die skills ook niet overdraagbaar zijn naar een ander kennisdomein. Dus dat is een probleem. Want die vraag van het bedrijfsleven naar die skills, die is er wel degelijk. Ja. Dus ja, hoe zit dat dan? En wat ik dus zelf verbijsterend vind, is dat er zijn natuurlijk wel dingen die je kunt leren in die skills. En dat doen we dus ook al heel lang, namelijk in de filosofie. En dan zijn die skills wel degelijk deels overdraagbaar. Maar,
Dus het mantra dat kennis niet meer belangrijk is, maar skills. Maar skills is toch, dat is toch tijdelijk? Ik bedoel, kennis, ik vroeg me gisteren ineens af, waarom hebben wij in Nederland geen Erasmus meer of Spinoza? Weet je, want toen die er waren, daarna begon wel onze gouden eeuw. En nu is alles maar pragmatisch, op skills gericht. Oh, mooi, je denkt heel bedenkelijk. Maar dus ik heb juist skills, dat is toch,
nou, ik ga iets heel flauw zeggen. Wat je nu betoogt, dat is een argumentatieschema. En daar concludeer jij iets uit. Misschien doe je dat heel goed.
Of juist heel slecht, maakt me
niet uit. Daar liggen regels aan ter grondslag dat jij dat goed doet en een ander niet. Als jij een IQ-test doet, dan word je getest op logica. En er wordt een soort van gedaan alsof dat uit de lucht komt vallen. Nou ja, helaas, sommige mensen zijn er goed in en sommige mensen niet. Dat is waar, maar je kunt het ook trainen. Dus dat betoog wat je net hield, dat voldoet aan een paar regels. En die regels kun je duidelijk maken, trainen en daarop reflecteren. En er is niet één vak in het basisonderwijs die dat doet. En dat is raar.
Ja. Dus daar wil je naartoe. Hè? En dat is, en als je dus die kennis hebt over het beargumenteren van een betoog bijvoorbeeld. Of straks coderen, waar we het straks over gaan hebben. Daar volgen de skills uit.
Dat denk ik wel, want om kritisch te kunnen nadenken, wat is dat nou, kritisch nadenken eigenlijk? En bijvoorbeeld dat je het verschil weet tussen een correlatie en een causaal verband. Is redelijk belangrijk met al die AI die we nu hebben. AI maakt correlaties, geen causaal verband.
En met alle fake medische therapieën die rondvliegen.
Absoluut. Ja. Maar als je dat niet weet, wat het verschil is tussen die twee dingen, dan ben je minder beducht op automation bias. Want je denkt, correlatie, causaal verband, hetzelfde. Ja. Ja, daar ga je. Maar je moet dus,
geef even een voorbeeld, dat is wel leuk.
Het is een beetje een oud voorbeeld. We hebben een eiland en daar wonen allemaal mensen. En de gezonde mensen hebben vlooien. En de zieke mensen niet. Nou, en ik test het elke keer. Nou,
Dus van vlooien word je gezond.
Ja. En het is waterdicht. En elke keer als ik het toets, dan is het zo. Maar wat leer je bij een causaal verband? Dan leer je te denken in, oké, zou er een mogelijke wereld kunnen zijn? Echt een hele filosofische exercitie. Is er een mogelijke wereld waarin dezelfde feiten optreden, maar een andere oorzaak is? Ja, dat is er wel. Misschien vinden vlooien zieke mensen vies. Mm-hmm. Ja, dan heb je hetzelfde resultaat. Een hele andere oorzaak. Ja,
of gezonde mensen zijn gezond omdat ze het lekker warm hebben en daar komen ook vlooien op af.
Precies. Ja. Nou, er zijn echt heel veel redenen te bedenken. En als je dat traint in een kind, dan raakt hij daarop beducht. Dus als een AI een uitkomst geeft van het een of ander, met die sollicitaties, was dat bij Amazon? Dat is die sollicitatie.
Toen was het alleen maar mensen.
En dan soms.
Vertel jij het maar. Maar bij Amazon. Nee, jij moet
vertel het maar.
Nou, bij Amazon hadden ze een sollicitatieprocedure en dan ging het AI ging natuurlijk de eerste selectie maken. Dan hebben ze volgens mij bij Ahold, er zijn heel veel. En de president van Amerika is een voorbeeld. Nou, dus die data was natuurlijk gebaseerd op wie er allemaal werkt. Maar ja, dan krijg je dus ook de mensen die er allemaal werken. En dan krijg je nooit
blanke mannetjes.
Krijg je allemaal blanke mannetjes. Ja. Wat een vermoeiend is dat.
De uitkomst dat de data is, dat is de data. Maar de conclusie, daar moet je op kunnen reflecteren. Ja. Dus je wordt weerbaar door die skill te trainen.
En wij trainen dat dus te weinig volgens jou? Nooit.
Gewoon niet. Filosoferen met kinderen. Dus het is ook niet nieuw wat ik zeg. Hè. Dus iemand in Amerika heeft 50 jaar geleden dit bedacht. Was een professor. En die merkte dus dat zijn eerstejaars studenten niet goed konden redeneren. En hij denkt, hoe kan dat nou? Dit zijn toch de top of the bill? Ja. Hoe kan dit? En toen is hij daarmee begonnen.
Ja, maar het gaat veel verder terug. Want de logica, want daar heb je het nu over, is natuurlijk al is wel heel oud. Dus dat hebben we eigenlijk losgelaten.
Ja, dat denk ik ook.
Om dat standaard te maken.
Ik heb het idee dat mensen niet eens weten dat het bestaat. Je hebt wel zo'n uitspraak. Ja, iedereen heeft zijn eigen logica.
Ja, maar, eigen waarheid. Ook
maar, dat,
niet
maar dat is maar zijn eigen logica. Heel vaak bedoelen mensen daarmee dat ze bepaalde waardes hebben van waaruit ze gaan redeneren. Maar dat heeft niets met logica te maken. Nee. Logica is gewoon een set aan regels van het denken die je maar beter goed kan kennen en goed moet oefenen. Ja. Het is net als grammatica, Nederlands. Mijn zoontje van 4 die spreekt prima Nederlands. Ik wil wel dat hij grammatica krijgt om zich goed te kunnen uitdrukken. Ja. Dus met het denken hetzelfde.
En logica, dat is alle zwanen zijn wit. Dit is een zwaan, dus hij zal wel wit zijn.
Bijvoorbeeld.
Of die vlooien.
Ja. Als A dan B.
Ja.
A of B. Ja, je kan het heel abstract maken.
Ja, doe maar.
Precies, ja. Een soort wiskunde wordt het dan.
Het wordt een soort wiskunde, maar je kunt het wel aankleden. Want het gaat uiteindelijk over echte dingen. Je kan het heel abstract houden, maar je kunt het ook naar de grond trekken.
Ja. Dus wij hebben dat overgeslagen. Dat, zeg maar, het logische denken. En jij zegt van, dat is essentieel om bestand te zijn tegen de technologie tijd.
Ja.
Ja. Dus we moeten dat op scholen, aan de kinderen moeten we dat leren. Toch?
Dat absoluut. Is toch... Nee, ja, dat denk ik zeker. Maar dat hadden we altijd al moeten doen. Maar nu wordt het belangrijker dan ooit. En een leuke kant ervan is, coderen wordt zo belangrijk. Niet alleen dat je het kan, maar dat je ook ongeveer begrijpt hoe iets werkt. Ook al ga je nooit coderen, is het toch fijn als je in je basispakket krijgt, zo werkt het ongeveer. Want je maakt gebruik van digitale technologie. Goed om te weten, hoe werkt dat nou een beetje, de denkkracht. Dus coderen wordt belangrijk. Maar er zijn 700 codeertalen. En er komen er heel veel bij, denk ik. Mm-hmm. Maar waar komt dat vandaan? Dat komt gewoon van propositielogica en predicaatlogica.
Ja, if this, then that.
Ja, je kan. Het is echt heel ingewikkeld. En ik wou dus heel graag dat ik het zelf had gehad. Want ik ben er zelf zo niet zo goed in.
Kan nog.
Ik probeer het bij te
houden. Ja, maar in de logica ben je toch goed?
Jawel, maar als wij praten met elkaar, dat gaat heel snel.
Ja?
Dus als ik tegen jou zeg, oké, als je je bord leeg eet, dan krijg je een toetje. Je hebt je bord niet leeg gegeten, dus geen toetje. Dat klinkt heel logisch, dat is het niet. Als ik een andere zin gebruik. Als je in Amsterdam woont, dan ben je voor Ajax. Je woont niet in Amsterdam, ben je niet voor Ajax. Nee, Jessica, dat volgt helemaal niet. Ja. Dus dat is dezelfde redeneervorm, maar ze zijn niet geldig. Dus een redenering is ook niet waar of onwaar. Die is geldig of ongeldig. En je kan zelfs met echte feiten die waar zijn, slechte conclusies trekken omdat je geen goede redeneervorm hebt gebruikt.
Ja, is iedere programmeur dan ook heel goed in logica?
In principe wel, maar misschien niet in het dagelijks
taalgebruik.
Nou, jawel. Nee,
zoals iemand die heel goed kan spreken, maar niks van logica snapt.
Als vakman moet een programmeur, of vakvrouw, moet een programmeur.
Nee, maar ze doet onbewust. Maar ze doet onbewust.
Klopt.
Misschien.
En dat is een ding.
Onbewust. Ja.
Nee, dat is een ding. Dat klopt. Dus als je hebt ontzettend leuke Lego en dan kan je leren coderen en dan gaat dat poppetje dit doen en dan gaat die dat doen. Echt fantastisch. En dan leer je ook echt wel denkstappen.
Ja. Maar jij zegt eigenlijk, je moet je eigen denken dan leren begrijpen. Dat is wat.
Ja,
eventueel. Want ik hoor in wat je tot nu toe zegt, een pleidooi, dat heb je nog niet expliciet gezegd, geloof ik. Logica op de basisschool.
Absoluut.
Ja. En dan ga je begrijpen wat je bijvoorbeeld bij het coderen doet.
Ja, zeker. Want om goed te kunnen coderen.
En doe je het nog beter.
Je hebt de basis in handen om goed te kunnen coderen. Je kan talen veel makkelijker leren, want je snapt het principe. Maar ik wil ook heel graag de vertaalslag naar het dagelijks taalgebruik en naar informatie. Ja, gewoon de informatie die je tegenkomt. Om ook die weerbaarheid. Want die weerbaarheid is weer wat anders dan coderen. Je kan heel goed zijn in coderen, maar niet weerbaar zijn.
Nee, want kijk, jouw logica is de kennis en het coderen is de skill. Toch?
Ja.
Ja,
ja, nee, absoluut. Dus coderen, absoluut. Absoluut. Ja. Ja, kijk, bij coderen komt natuurlijk ook wel kennis. Je moet sommige
Python,
moet je dit kennen.
De overal kennis. Ja. En die skill, weet je, je hebt 700 talen. Dus als je die kennis goed hebt over logica, dan kan je makkelijker, dat merk ik aan alle programmeurs die ik spreek. Kijk, die pakken sneller een andere taal op. Want dat lijkt er wel op.
Ja.
Ja. En dus dat is het basisprincipe.
En wat leuk is trouwens in dit verband, komt vroeg of laat toch te sprake, dat is dat die school van Corinne Vigreux. Ben de naam even vergeten.
Codam.
Maar in Amsterdam. Codam. Ja, precies.
Ze is ook in de uitzending geweest.
Ja.
Opzoeken, jongens.
Google dat. die hebben als enige toelatingseis een test in logica.
Ja, maar
toch?
Daar was ik zo blij mee.
Ja, dat is
het
enige wat relevant
maakt
is.
Maakt duidelijk dat logica extreem belangrijk is. Dat was het was ook voor het digitale tijdperk. Laat me dat wel duidelijk zeggen. Als je niet makkelijk ten prooi wil vallen aan iemand die heel goed is in retorica, is het fijn als je met een logisch oor kan luisteren.
Ja, maar wacht even. Ja. In ons voor het dicht, dus nu, weet je, dus blij, heb je ooit echt logica op het univ bij toen bij natuurkunde gehad?
Ja.
Ja, dat moet.
Maar nee, dat moet niet. Ik heb dat gehad dankzij het feit dat ik een hoofdrichting heb gekozen met een extra dosis filosofie.
Ja, kan je nagaan.
Is zo. Ik ben studieadviseur geweest en bij rechten krijg je dus geen logica.
Dat slaat nergens op.
Dat is belachelijk.
Hoe kan dat nou?
Weet je wat je daardoor krijgt? Gerechtelijke dwalingen.
Ja. Absoluut.
En dan ben ik serieus.
Ja. Ja.
Als je bestudeert. Nou, we hebben nu pas die kwestie rond de villa-moord gehad, hè? Maar ook alle andere gerechtelijke dwalingen en heel veel gerechtelijke dwalingen die niet in het nieuws zijn geweest, dan merk je dus dat veel mensen, natuurlijk niet allemaal, maar veel mensen bij recherche, bij politie, bij justitie, rechters, noem maar op, gewoon niet begrijpen wat feitelijk waarheidsvinding inhoudt.
Nee, maar waarom krijgen
wat
we dat niet op school?
Dat
hoe belangrijk is dat?
Dus vroeger, ja, maar ik wilde even zelfs bij natuurkunde.
Nee,
niet,
ja, ik weet, ik ben lang studieadviseur geweest bij filosofie en dan kreeg ik soms studenten en dan zei, hebben jullie wel eens logica gehad? Nee, wat is dat?
Maar ja, het is.
Ja. Nee, dat is dat vind ik erg. Maar bijvoorbeeld waarheidsvinding, dat is leuk dat je dat noemt. Dan wordt het wel meer filosofie. Dus wanneer hebben we kennis?
Ja.
Die vraag. Daar heb je het nooit over in het onderwijs. Hoezo niet? We moeten zoveel kennis hebben. Maar wat is dat eigenlijk? En filosofie heeft ook wel een zweverige naam. Ja, nou, en we weten toch ongeveer wat we daarmee bedoelen. Maar je merkt nu met dat fake nieuws dat dat een belangrijke vraag wordt. Wanneer hebben we nou eigenlijk kennis? Wanneer vinden we dat? In filosofie is al lang over nagedacht. Maar het is leuk om dat met kinderen te oefenen.
Mm-hmm. Ik vind trouwens fake nieuws niet helemaal goed voorbeeld, zal ik je eerlijk zeggen.
Ja.
Omdat om fake news te herkennen, is het niet essentieel om, weet ik veel, een goede redenering te kunnen maken, maar is essentieel om zelf de juiste feitenkennis te hebben, zodat je kunt beoordelen wat waarschijnlijk waar is.
Maar en daar zit het erin, dat beoordelen. Nee, het gaat om die beoordeling. Dus feitenkennis, absoluut. Zonder die feitenkennis kan je nog erop losredeneren, maar dan ben je last, zeg maar. Maar dat beoordelen, dat berust niet alleen op kennis. Je moet de juiste volgorde van die kennis gaan maken om tot een conclusie te komen. Je moet bijvoorbeeld ook bewust zijn, we hadden het voor de uitzending al even over, van je eigen vooronderstellingen, je eigen drogredenen.
Ja.
Hoe spelen die mee als ik mijn informatie beoordeel? Ja, dat moet je trainen.
Maar ik ben er niet zeker van dat bij fake news dat redeneringen een grote rol spelen. Want je krijgt bijvoorbeeld, je krijgt gewoon een pseudo-feit krijg je voorgeschoteld, zoals Hillary Clinton runt een pedofilie-ring.
Ja.
En dan ga ik niet een redenering volgen, maar dan ga ik denken, wat weet ik eigenlijk van Hillary Clinton? Dus een politicus en die liegt en draait wel nadat het eruit komt. Maar dit lijkt me toch tamelijk onwaarschijnlijk om die en die reden. Dat zou bijvoorbeeld.
Maar je noemt nu al het woord reden, hè? Dus je gebruikt die reden als je navigeert door de kennis heen. Zonder die kennis, dan lukt dat niet. Helemaal mee eens. Ik ben enorm voor kennisonderwijs. Ja. Maar het navigeren daardoorheen. En zelfs als het niet lukt, heb je de beste kennis. Maar het is zo'n goed filmpje. Ik kom er niet uit. Is het alleen al goed dat je de dispositie hebt, dat je ervaring hebt met dat zelfs als iets heel erg overtuigend is in jouw straatje was, dat je een beetje,
weet ik dit eigenlijk,
beetje er afstand ervan neemt. Hoe kom ik, weet je wel, dat je een beetje sceptisch blijft.
Ja. Hoe weet ik iets en hoe weet die ander iets?
Ja.
Waar baseer je dat op?
Ja, justified true belief heet dat.
Dank u wel.
is dit nu de ik vraag me af, is nu, als we nu naar buiten kijken, zijn wij nu pragmatisch gewoon een skill leren, klaar die kennis, wat een gedoe. Als je dat vergelijkt met 10, 20, 30 jaar geleden, als ik een grafiek of een lijngrafiek neem toe, dat we zien het belang van kennis, dat het, of is het gewoon pragmatisch die skill klaar?
Ik denk dat er twee kampen zijn. De arbeidsmarkt wil, zo'n bekende uitspraak, the world economy doesn't pay for what you know, Google knows everything. The world economy pays for what you do with that knowledge. Ja. En kijk, dan is fijn. Nou, je moet even kijken wat de vooronderstellingen zijn van zo'n uitspraak.
Ja.
Want kun je iets doen met kennis als je het niet hebt? Nee, gewoon even heel simpel. Ik heb het niet. Hoe kan ik er dan iets mee doen?
Ja.
Dat gaat niet. Dus, maar het onderwijs zit al vol met kennisonderwijs. Waarom volgen die skills dan niet? Hoe kan dat nou? Dus Ik denk dat er twee kampen zijn. Sommige mensen zeggen, oké, je hebt kennis nodig en daar houdt het op. Meer kunnen we niet voor jullie doen, kindertjes. En de werkgevers die zeggen, ja, maar ik wil dat je er iets mee kan. Het kan me niet schelen, maar ja, ik heb dat nodig.
Maar de trend bij de werkgever is ook, joh, die skill leren we wel. Weet je, je moet gewoon een slim mens zijn, wel bewust, sociaal goed, veel van logica weten. En die skill, ja, die ene taal, dat leren we wel.
Je bedoelt een taal of zo?
Ja, ja, of,
ja,
een taal,
of rekenen.
Nee. In het bedrijfsleven, ja, is natuurlijk ook veel meer we hire voor de. We huren iemand in omdat het een unieke persoonlijkheid is. En de skills leren we wel tijdens het werk. Want dat is zo apart uniek wat ze moeten leren.
En dat wordt ook. Want ik heb allerlei dingen gelezen ter voorbereiding.
Oh, vertel, wat heb jij gelezen?
Oordeel als. Nou, dat zou ik dan moeten nakijken hier om het precies te kunnen opsommen. Maar in elk geval allerlei publicaties die ik beoordeel als relevant en waarschijnlijk waar.
Ja, hopelijk.
En die dan erover gaan dat bij Apple steeds minder mensen werken met een academische opleiding. Omdat een academische opleiding, in Amerika in ieder geval, niet meer de juiste skills of kennis, dat weet ik dan even niet, levert voor mensen
skills
die daar werken.
Skills dus.
Nou, ook kennis hoor. Ik bedoel,
Is kennis globaal? Je weet wie je bent, je kan logica. Je bent een compleet mens met een academische of een. Dat maakt niet uit, je hoeft niet eens academisch. Maar je bent een. Skill is voor mij, je kan timmeren, je kan coderen. Je kan. Dat is een skill. Je hebt een trucje geleerd. Naar mijn idee, als je heel veel kennis hebt.
Dus redeneren noem jij kennis?
Redeneren.
Kun je het ook een skill noemen?
Ja, dat kan, ja, maar ik vind dat meer.
Jessica zit te knikken, dus ik heb
Het valt uit. Dus het is net zo.
Nou, geef jij de definitie dan maar.
Nee, het is goed dat je het zo zegt. Want logica zou ik willen zeggen. Je moet gewoon kennis hebben van de logica. Gelukkig is het ook heel intuïtief.
Met je mee?
En daarna. Ga je dat toepassen op allerlei dingen. Bijvoorbeeld coderen of informatie sorteren.
Zit op één lijn.
Dus dat is een soort, die zou je kunnen noemen als een soort skill die daar uitrolt. Maar en het klopt, dus bedrijven gaan steeds meer aannemen zonder diploma. Maar wat de werknemers zelf, die moet daar ook even over nadenken. Want het is wel fijn als je bij Apple skills leert. Maar als je weg wil, dan moet je weer, dan is het weer voorbij.
Ja, je hebt Apple goed.
Nee, maar je wil natuurlijk eigenlijk meer. Je wil natuurlijk meer controle daarop. Dus die basiskennis, maar het zijn ook vaardigheden. Dus dat virus weer met kinderen, dat is een activiteit. Als ik dat doe, dat heb ik veel gedaan in Amsterdam, dan is het meest van de tijd zitten we in een kring gewoon te praten.
Vertel eens hoe dat gaat.
Ja.
Het is zo leuk. Eén ding voorop.
Oké, wij zijn met z'n drieën. Wij zijn met z'n drieën in de kring.
Ja, moet ik een lesje filosofie?
Ja, heel kort. Maar zo even.
Nou jongens, waarom maken jullie radio?
Vinden we leuk.
Nee, ik wilde weer. Ja,
nee, flauw.
Wereld verbeteren?
Ik begin bij kinderen ook wel zo. Dus je begint eigenlijk met een vraag die een evidentie probeert te bevragen. Dus laatst die Claire deed dat ook bij jullie. Die zei, waarom gaan we eigenlijk naar school? Denk je, shit, ik mag niet vloeken op de radio.
Jawel hoor. Godverdomme,
Jan Dosi. Ja. Daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. En ik ga elke dag naar die school. Hoe zit dat eigenlijk? Dus je begint met dat losmaken van dat denken. En dan gaan we een gesprek voeren. Maar wat is bijvoorbeeld heel belangrijk in het gesprek? Eén kind zegt wat. Nou, ik ga naar school, komt een heel verhaal. En een ander kind zit al met zijn hand omhoog. Nou, ik geef die beurt, zeg ik, oké, voordat je begint, kun je herhalen wat hij voor jou zei?
Mm.
Nou, dat is moeilijk, want eigenlijk was ik alleen maar aan het nadenken wat ik zelf wilde zeggen. Oké, er gaat toch een poging wagen en dan vraag ik aan het kindje, heeft hij dat goed verteld, ja of nee? Nee. Oké, vraag ik een ander kind. Wat is het verschil tussen wat kind 1 zei en kind 2? Wat is de brug? Ja, nee, dat is ingewikkeld. De kinderen vinden het leuk hoor, ze vinden het heel leuk.
Oké.
Maar zo leer je bijvoorbeeld ook dat als je een idee hebt in je hoofd en je gaat dat vertellen, dat niet iedereen dat automatisch begrijpt. Of dat iemand niet luistert. En je gaat ook bij anderen zien van, dit is het verschil tussen wat die zegt en wat die zegt. Dus dat zijn vaardigheden die je echt vaak moet oefenen.
En dat het uitmaakt hoe je iets vertelt.
Absoluut. Ja. Dus dat is iets wat je in de praktijk doet. En het is met taal ook. Ja. Je moet op een gegeven moment naar een land gaan en gewoon gaan praten. Dus het is tweedelig. Je moet en gewoon die kennis leren, maar je moet ook echt oefenen. Want het is best wel moeilijk. Dus dat moet je trainen. Daarom is het ook een soort skill.
Ja.
Wanneer vragen scholen jou om dat te doen? Wat voor scholen zijn dat? Hoe komen ze op dat idee?
Er zijn verschillende redenen. Dus er is onderzoek geweest, empirisch onderzoek, dat als je de juiste docenten hebt en de juiste lesstof, gaat IQ omhoog, 6,5 punt, blijvend. Wordt minder gepest, kinderen zijn zelfverzekerder, taal gaat omhoog, rekenen gaat omhoog. Dat zijn hele mooie uitkomsten. Dus dat is één.
Ja.
Twee is dat het dus tegen pesten helpt. En ik vind dat een hele mooie uitkomst, maar ik vind het ook gevaarlijk. Want wat gebeurt er dan in fysiotherapie met kinderen? Dat ze willen dat je over pesten gaat praten. Maar als je nou ergens niet creatief over na kan denken, is het over pesten. Ik kan niet zeggen van, nou jongens, waarom is pesten eigenlijk slecht?
Mm-hmm.
Ja, we kunnen doen alsof dat een vraag is, maar dat is niet een echte vraag. Want iedereen, niemand durft daar ook.
Het is bij uitstek een indirect gevolg van jouw lessen.
Ja, het is een indirect gevolg. En hoe komt dat? Omdat je op een andere manier je kunt uiten. En wat heel erg leuk is in zo'n les, bijvoorbeeld als je Schip van Theeshuis. Kennen jullie dat?
Nee.
Och, nee, een grapje. Het is een schip en dat gaat varen. En gedurende een jaar dan verwisselen die onderdelen.
Ja.
Zo leuk.
Maar die kinderen gaan met die boot mee, hè?
Ja, nou, hoeft niet. Dat schip, de mast gaat kapot. Een nieuwe mast. Spijkers roepen nieuwe spijkers.
Het
schip komt terug, is hetzelfde schip. Ja, geen idee, weet je wel. Nee, vanaf wanneer? Nou, dus zo'n onderwerp geeft heel veel ruimte voor creativiteit. Het is niet beladen, je staat niet op het spel.
Hetzelfde verhaal kun je trouwens vertellen over het menselijk lichaam. Hè?
Tuurlijk, waar dat is de analogie.
Waar geen atoom meer in zit. Dat
maar wat daar leuk aan is dat die kinderen die soms stil zijn of niks zeggen, ineens een inbreng hebben die zo leuk is voor die groep, dat je elkaar op een heel andere manier leert kennen. Dus die verhoudingen worden anders in de klas. Dus daarom is dat niet pesten en zelfverzekerheid een gevolg hiervan. Dus nou, dat is ongeveer hoe dat dan gaat in een les.
Gaaf, leuk.
En hoe doe je dat? Want ja, het onderwijs is zo conservatief als men zijn kan. Daar begonnen we zelfs mee met dat botte statement. Hoe zorg je ervoor dat verandert en dat ze wel openstaan en dat iedereen dit doet?
Nou, wat een groot voordeel hiervan kan zijn, is dat er geen onderwijshervorming meteen nodig is. We hoeven niet alles om te gooien. Heel veel dingen, er is nu ook een curriculum.nu, is een beweging nu, een soort nieuwe poging van onderwijs 2032, geloof ik. Waarin leraren.
Ze schuiven het op.
Waarin er weer een soort hervorming aan zit te komen. En al die docenten moeten mee zo. En dit werkt al met 1 uur per week. Dus je hoeft niet helemaal je onderwijs om te gooien, kennis aan de kant. Zo. Het is 1 uur per week. En dan heb je echt fantastische resultaten.
Ja. Ik wil even terug naar Apple.
Ga naar Apple.
Want jij zei, er wordt steeds meer gehuurd op skills. Dus iemand kan coderen. Ja. De kennis is minder van belang.
Dus
dat zei je. En we concluderen nu ook dat we juist in deze maatschappij nodig hebben dat mensen veel kennis hebben. Dus als nu de grote machtige bedrijven allemaal alleen maar skills, geen kennis, dan zie ik dan een probleem ontstaan. Of is dat klein?
Je bedoelt als kennis gaat verdwijnen.
Ja, want is kennis niet belangrijk?
Is het belangrijk.
Nee, maar volgens ze huren mensen. De grote bedrijven vinden kennis dus minder belangrijk. Want je zei net van ze huren op skills.
Maar dat komt natuurlijk om de taken die ze hebben. Dus zij hebben taken waarbij ze waarschijnlijk AI kunnen inzetten op allerlei kennisvraagstukken. Data lezen, weet ik veel wat. Dus ze hebben mensen nodig die iets anders kunnen doen. Maar dat is dus het belang van het bedrijf. Maar niet per se het belang van de maatschappij of van een mens zelf.
Ja, maar dan heb je nog niet. Je kan dus niet de case maken van hey, die ik vaak het idee heb van je pas echt onderscheidend vermogen, ook voor een bedrijf, als je heel veel kennis hebt. Want die skills leer je wel.
Ja.
Want dan ben je meer een mens, waardoor je creatiever bent en waardoor je waardoor je kritisch kan denken, waardoor je beter contact, beter kan begrijpen wat de klant wil. Weet je, dat soort elementen.
Absoluut. En ik denk dat die vraag naar skills misschien wel zelfs onbewust op de kennislaag komt. Dus het is niet zo van, die kennis vind je niet meer belangrijk. Die neem je eigenlijk voor granted. Je gaat ervan uit dat iemand dat kan.
Dat,
en het komt erop.
Dat zal hem zijn.
Ja.
Jouw verhaal is eigenlijk vooral die skills werken pas. En dat merkt zo'n bedrijf vanzelf.
Ja.
Als je die kennis achter zit.
Tuurlijk moet je die kennis hebben. Anders dan werkt het niet.
Ja.
Maar
nee, dat zie je
dus
wel.
Dus een bedrijf denkt misschien wel dat ze alleen maar op skills selecteren. Ja. Maar
dat gaat fout.
Nou, dat kunnen ze niet eens. omdat die skills pas functioneren als die kennis erbij komt.
En, ja. En dat zie je wel bij goede programmeurs of minder goede. Weet je, goede, die hebben dus ook kennis. Want die kunnen dus een andere taal snel leren. Die zien het overzicht. Die kunnen een high-level design maken. Weet je,
maar misschien ook kennis van de tak waarin ze. Als je op voedsel een of andere kennisdatabank moet aanleggen. Of weet ik veel wat je ermee. Is het toch wel handig als je enigszins weet in welk domein je opereert. Dan maak je veel betere programma's. Dus snap het is een combinatie.
Ja. Overigens, ik heb in mijn leven ook wel met programmeurs gepraat. En ik was altijd verbaasd hoeveel ze wisten.
Ja, ja,
omdat ze hun werk pas goed konden doen wanneer ze hadden gepraat met mensen in de productie of iets dergelijks, weet je wel. Of met mensen in de back-office, noem al die plekken maar op waar je software een rol gaat krijgen.
Ja, dus je moet ook, het is ook altijd een coderen is altijd een vertaalslag. Je vertaalt het in de codeertaal, maar het komt ergens vandaan. Dus de inhoud moet vertaald worden naar een code.
Ja.
En wat je vertaalt, dat is een deel kennis.
Ja, in een van je artikelen, volgens mij nog niet een publicatie, maar dat heb je al. Is dat ook een publicatie?
Ja,
dus heb je al veel publicaties? Gewoon in een wetenschappelijk tijdschrift dat je.
Eén.
Je hebt er nu één.
Ja, en ik heb er nog één opgestuurd. En dat ging over de vergelijking tussen filosofie met kinderen en de leerdoelen. En de 21st century skills, dat die op elkaar passen. En waar dat gepubliceerd moet worden is moeilijk. Want de filosofische bladen die denken: is niet filosofisch.
Oh, ja.
En de techbladen denken: maar dit is wel heel filosofisch. Dus dat is een soort vacuüm.
Het lot goed introduceren. Disciplinair onderzoeker.
Ja.
In een artikeltje dat je had geschreven. Heel klein, had je geschreven dat digitale middelen werken niet altijd in het. Kinderen slechter als ze digitale hulpmiddelen gebruiken.
Ja,
er was OESO-onderzoek dat uitwijst.
Ja. Dus daar zit een soort gradatie in. Het is natuurlijk wel handig als je op school af en toe een scherm hebt en kunt leren. Maar als je dus de meeste tijd in je eentje in het Google kennis zwembad zwemt als kind, dan gaat het dus minder goed. Dus dat komt eruit. En dat zei ik ook al aan het begin van het gesprek. Als je iemand iets wil leren, dan helpt het als je kan kijken hoe die lesstof wordt opgepikt. En dat kan gewoon nog niet. Dus we zijn er gewoon. Er is te weinig pedagogisch onderzoek. Er is nog niet een goede vorm gevonden. En als je dus niet in het onderwijs hebt rondgecirkeld, dan besef je dat misschien te weinig. Dat is een heel praktisch beroep ook. Je moet heel goed kijken. Ja. Wat doet die leerling nou eigenlijk? Wat begrijpt hij wel? Hoe is de sfeer? Misschien heeft hij wel een rotdag gehad. En gaat het vandaag even niet?
Waar ben jij dan voor? Moet een school bij gebrek aan beter weer gewoon terug naar desnoods jaartallen leren.
En een krijtbord.
Schoolbord met krijt en appelscha en assen en Veenendaal leren vinden op de kaart?
Nou, ik denk dat je heel goed moet afvragen, waarom zet ik dit in? Zet ik dit in omdat ik anders te veel afwijk van de buitenwereld? Zet ik dit in omdat kinderen het heel leuk vinden? Bijvoorbeeld YouTube is de number one preferred learning tool.
Ja, dat is
kinderen
best.
Vinden het superleuk. En dan krijg je een soort verhaal van, je hebt nou eenmaal beelddenkers en theoriedenkers. Blijkt helemaal niet te kloppen. Leren gaat ongeveer op dezelfde manier. Het is wel zo dat sommige onderwerpen zijn beter om voorgedaan te krijgen, sommige niet. Maar het staat wel leuk naar buiten als school. Wij hebben YouTube-kanaal en dan gaan we allerlei dingen.
Ik heb hier een hele belangrijke vraag over. Ja. Want ik heb ook al lang geleden in een BNR-programma had ik iemand die triomfantelijk vertelde dat met IT leren zo leuk kon worden.
Ja.
En toen heb ik gezegd, en ik zit nog steeds met die vraag, moet leren eigenlijk wel leuk zijn? Dat meen ik echt.
Ja, dat vind ik een supergoeie vraag. Want, en hebben onderwijsreformers over nagedacht.
Als kinderen alleen nog maar merken dat
het leven één groot spelfeest is.
Dat je pas iets hoeft te leren als het leuk is.
Ja, nee, dat is natuurlijk onzin.
En dat er niks is wat je hoeft te doen wat niet leuk is.
Ja. Maar wat er wel in zit, waar dat misschien vandaan komt. Montessori, Rudolf Steiner, John Dewey, zijn allemaal onderwijsreformers. En die hebben wel laten zien dat het helpt als het wat je leert een betekenisvolle ervaring is. En als je het idee hebt dat het interactief is. Dus als je bijvoorbeeld een hele toffe vraag hebt, maar het wordt jou geleerd om altijd maar naar de leraar te gaan om dat te vragen, en niet geleerd om zelf in die interesse te onderzoeken.
Ja,
dan stomp je af. Want elke keer als je een vraag hebt, ik weet niet hoe ik erachter moet komen, ga ik naar de leraar. En in het idee van zo'n vrije school, hè, komt van de Rudolf Steiner.
Ja, ik weet het.
Is het idee dat je dus probeert om het betekenisvol te maken. En hoeft niet leuk te zijn, maar het moet wel aansluiten bij de leefwereld van dat kind, bij de belevingswereld van dat kind. Dus je wil niet hebben dat kinderen, moet je jezelf voorstellen, dat je nu weer terug moet naar de basisschool en dat je iets van 6 uur per dag gaat iemand jou vertellen wat je allemaal moet weten en dan ga je weer naar huis. Ja, daar heeft toch niemand zin in. En wij ook niet. Dus en dat bedoel ik niet dat het dan leuk moet zijn, maar het moet betekenisvol
zijn.
Ja, en het is juist ook goed als er frictie is. Dat technologie frictie gaat weghalen, dan staan we allemaal te juichen. Maar wanneer heb je voor het laatst echt iets geleerd in je leven? Toen er frictie was. Waarschijnlijk.
Ja, dat je iets moet overwinnen.
Ja, tuurlijk. Dus ik vind dat onderwijs ook gewoon moet zijn. Ja, shit, ik heb het niet gehaald.
En dat je achteraf
moet gewoon
denkt,
hard gaan leren. Ja, dat is een vaardigheid, want je zult dat heel vaak tegenkomen in je leven.
Ja,
dus
dat je achteraf denkt, jezus, dit was echt klote, maar het is me wel gelukt.
Ja, ik las het luid. Ik heb zo'n ouder mailinglijst sta ik op. En er stond op een gegeven moment, waak ervoor dat je niet denkt dat je leven van je kind één groot feest moet zijn. Dacht ik, oh ja, dat is een hele goede opmerking. Waarom denken we dat eigenlijk, dat dat moet? Dus dat, mijn antwoord zou zijn nee. Maar je moet wel aansluiten bij het kind. Want anders dan zit je eigenlijk gewoon bijna te indoctrineren. Of dan is het echt één richting verkeer. En dan dood je alle creativiteit. En dat is iets wat je wil bewaren.
Maar goed, dan is mijn ideaal, Herbert, hebben we het ook vaak over gehad, dat ik een timeline heb waarbij ik verslaafd ben aan leren. Dat heet het doorleer. Dat is dan eigenlijk onzin, want in verslaving, moet ik even rust. Ik had altijd van, moet ik even rust in mijn hoofd, dan doe ik even iets makkelijks. Ja. Dan doe ik, en dan nu even moeilijk, want ik ben nu geconcentreerd. Ja. Even diepte in, dat vind ik vervelend, maar dan moet ik even doen. Ik deed een, waar was dat? Ik deed een AI-cursus online.
Ja.
En, maar daar had ik echt avonden erbij. Dat ik echt dacht van, hey, dit is binge-watchen met al die leuke video's.
Ja. Dus, maar dat heb je ook met een goed boek. Dat je denkt, ik ga niet stoppen. Maar
toen dacht ik van, waarom kan niet alle onderwijsvormen niet op die manier?
Ja, omdat het kan niet. Want niet iedereen vindt alles even interessant. Dus dan moet je soms bewegen om iets te doen wat je ook niet goed kan. Leren kan gewoon heel frustrerend zijn. Dus moet je dat dan weg proberen te nemen? Nee, want het is ook goed om door die frustratie heen te gaan.
Ja.
En natuurlijk is het fijn, maar bij verslaving komt zo'n stofje vrij ook. Hè? Ja. Ja, wil je dat iemand al vanaf jongs af aan daar de hele tijd op getriggerd wordt? Want dat heeft ook weer allerlei consequenties die je eigenlijk niet wil. Want je wil de hele tijd terug. Als je dat dan niet aan het doen bent, dan ben ik ongelukkig. Er zitten allemaal stomme kanten aan, helaas.
We hebben het over jongeren gehad. Ik vind het ook wel interessant om te weten van, wat moet je nu leren als je bijvoorbeeld in je 20 jaren bent, 30 jaar. Als je ouder wordt, waar je dan wat beetje kritisch denken. Voor jongeren, die baas hebben ze niet. Maar waar moet er nu iemand die nu luistert, die is 25. Waar moet hij dan op letten? Algemeen, maar gewoon even generaties.
Het hangt natuurlijk af van wat je wil worden. Kan allemaal niet beroepen. Maar wat leuk is, waar je misschien naartoe wil, is dat er nieuwe initiatieven ontstaan waarin je kunt bijscholen. En dat kon vroeger gewoon niet zo makkelijk. Moet je een hele nieuwe studie doen. En nu, ik zeg het altijd weer, Coursera. Ik zeg altijd die naam verkeerd.
Coursera.
Ik zeg altijd verkeerd.
Ja, en ik deed die cursus bij Udemy. Was 13,95.
Super
briljant.
Nee, maar dat vind ik een tof initiatief. Maar dan heb je het wel over mensen die al een heel traject aan leren achter zich hebben, die basisdingen hebben geleerd. En als je dan gaat bijscholen, ja, fantastisch. Een universiteit kan tot nog toe daar niet echt aan tippen. Want voordat een curriculum rond is, voordat een bachelor goedgekeurd is, dan ben je jaren verder. En zo'n platform kan gewoon de laatste cursus voor weinig geld over de hele wereld geven. Dus
het is wel leuk. Mijn buurman, die is 84 en die doet dus bij de TU Delft een cursus online over elektrische auto's.
Ja, geweldig.
Dat is toch
super
mooi.
Tof. Nee, dat vind ik echt mooie ontwikkelingen. Dus dat bijscholen wordt steeds beter, makkelijker, toegankelijker. Dus ik zou mensen zeker aanraden om dat soort platformen te bezoeken. En dus sommige die bieden ook een soort competentietest. Dus eigenlijk gewoon soms een IQ-test. Er zijn ook nieuwe initiatieven, best wel leuk. En die geven dan weer, oké, je kan nu dit goed. Maar als je dit soort banen wil, moet je zulke soort cursussen doen. Ja, fantastische initiatieven, denk ik.
Ik heb wel de tip, doe het met iemand. Want 7% van de mensen
haakt af.
Haakt af. En als je het met iemand doet, heb je wel gewoon een collega of een vriend. Ja. Dan zeg je van, oké, ben je daar al? Ja, gast, kom op. Ja. Nou, even.
Kunnen we het even hebben over die nieuwe onderwijsvormen? Hè? Want we hadden het er net over dat bijvoorbeeld bij Apple, maar het is niet alleen daar, dat je met een academische opleiding niet per se daar beter toegerust bent dan met iets anders. En er zijn tegenwoordig andere opleidingsvormen. En dan is bijvoorbeeld CODAM van Corinne Vigreux hebben we genoemd. 42, daar stamt daar CODAM dan weer vanaf. Ja. Coursera noem je al. De Khan Academy kwam ik ook tegen in, ik zal maar zeggen, de literatuur. Wat hebben die gemeen dat ze nu blijkbaar wel aansluiten op wat er nodig is?
Ja, dus zij... Traditioneel onderwijs, voordat dat curriculum veranderd is, dat duurt gewoon lang. Er zijn veel regels. Docenten moeten omscholen. En die buitenschoolse initiatieven, die kunnen veel sneller inspelen op wat de markt nu nodig heeft. Dus daarom komt dat volgens mij nu op. Omdat je het in het traditionele onderwijs niet gaat vinden.
Waardoor dat curriculum dus tegen zijn eigen grenzen aanloopt. Ja. Want de bedoeling daarvan is om te garanderen dat het een bepaalde kwaliteit heeft. Absoluut. Dat het ergens goed voor is. Ja. En het verandert in zijn tegendeel.
Ja, op dit moment wel. Ik heb er echt wel goede hoop voor dat die twee elkaar op een dag gaan vinden. Dus dat er een soort mix komt van dat je veel vaker kijkt... is dit curriculum nog actueel? Hebben die kinderen hier nog wel wat aan? En dus ik hoop op een soort samenspel.
Ja.
Maar tot nu toe is het bedrijfsleven veel meer equipped... om gewoon heel actuele cursussen te gaan aanbieden. Want die hoeven zich niet te houden aan die regels. Het zijn allemaal meerderjarigen. Ze hebben al een opleiding gehad. En go, zeg maar.
Maar een van de... kenmerken van, nou, CODAM bijvoorbeeld, we hebben Corinne hier gehad, dus daar weet ik dan toevallig het meeste van, is dat ze niet eens meer docenten gebruiken in de traditionele zin. Hè, dat ze gewoon een aantal mensen die iets willen leren bij elkaar flikkeren.
Ja.
En die gaan elkaar dingen leren.
Ja.
En dat past veel meer, denk ik, bij de huidige wereld, die een gigantisch veranderingstempo heeft. Dus het hele begrip curriculum kan dat eigenlijk nog wel.
Ja, ik denk
is dat nog wel ergens
dat echt per vakgebied verschillend. Coderen leent zich zo goed voor dit model. Natuurlijk helpt het als je gewoon samen...
Ja, klassieke talen is misschien wat anders.
Ja, maar ook als je het hebt over klimaatproblematiek.
Ja.
Ja, of geoengineering. Ja. Ja, ga je daar samen met zonder docenten dan een chocola van maken? Ja, dat denk ik niet. Nee, ik in ieder geval niet. Dus dat is voor sommige domeinen goed. En voor sommige domeinen moet je gewoon best wel moeilijke stof. Moet je iemand hebben die dat goed kan overbrengen. Moet je groepen hebben die begeleid worden. Dus het leent zich gewoon niet voor alles. Helaas.
Ja.
Het is wel leuk.
Dat is een mooie waarneming. Ja, ja. Ja. Maar dan is het geen toeval inderdaad dat CODAM en 42... dat die speciaal over coderen gaan en niet over andere dingen.
Ja, en wat er ook nog zo is, dat is heel makkelijk te meten ook. Je meet gewoon zo of dat gelukt is of niet. Terwijl heel veel...
Ja, waar ze mee schermen zonder dat ik dat kan controleren... is dat iedereen die daar gaat studeren, dat die de eindschrift haalt en de baan krijgt.
Ja, ja, ik dacht toen ze kwamen, dacht ik, zal ik mijn baan opzetten? Zal ik naar CODAM gaan? Ik vond het er zo tof uit.
Dat kan nog steeds.
Nee, dit is me toch te dierbaar. Maar je kan gewoon vrij makkelijk in een sollicitatie... als je moet kunnen coderen, laten zien of je dat kan of niet. Maar met andere dingen is dat waarschijnlijk moeilijker.
Ja, dus, ook dat. Ja, 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 ja.
Het popt nu wel bij op, dan is het hoogste doel... dat je dan een baan hebt en dan coderen. En dan ja, precies. Dus daar moet je ook wel...
Nou, maar het is toch best wel belangrijk. Nee, het is ook het doel waarmee mensen aan zoiets beginnen vaak.
Ja, nee, dat klopt. Maar goed, er is natuurlijk wel betekenis geven. Weet je, er is ook wel iets meer.
Nee, dus jullie hadden het met Claire toen ook over... waarvoor is die school nou op aarde, zeg maar.
Mm-hmm.
Onderwijs is natuurlijk niet alleen maar om een baan te krijgen.
Nee.
Daniel Dennis, filosoof, ook echt een aanrader... die zegt heel mooi van ideeën... die geven ons de voorsprong op de evolutie. Dus je kan ook zeggen, het is overleven. Dat klinkt ook niet heel gezellig. Maar het is natuurlijk ook gewoon persoonlijke ontwikkeling. Hopelijk in het onderwijs word je geïnspireerd... om ook jezelf te ontplooien. Of je nou een baan krijgt of niet. Dat je ontplooit. Op wat voor vlak dan ook.
Dus... En als je ontplooit... Ja, precies. Oké, nou, dat wilde ik even... Over... Fortnite just officially became a high school and college sport. Hoe kijk je tegen gamification? Ah, dat is een artikel uit het is van TechCrunch, las ik vanmorgen.
Geweldig, ja.
Hoe kijk je tegen gamification, games, e-sports in het onderwijs?
Op zich heel gaaf.
Heel positief.
Maar het moet wel echt. Nou, het moet niet een in plaats van zijn. Dus ter ondersteuning van een goede docent is het natuurlijk fantastisch als je ineens met je klasje bij NASA op bezoek kan. Omdat je een VR-bril opdoet en je krijgt een rondlijn of je mag een spel spelen. Dus het is ter ondersteuning ben ik er echt positief over. Denk ik dat je, waar we het eerder over hadden, die betekenisvolle les. Dat kan je echt bereiken met VR bijvoorbeeld of met, met een spel. Dus dan maak je die aansluiting bij het kind. Maar het moet het niet vervangen. Dus ja, ter verrijking, fantastisch. Maar goed testen ook of het wel doet wat je denkt dat het doet. Waarom wil je dat eigenlijk doen? Ja. Wat is nou de reden om het zo te doen?
Wat zou de reden kunnen zijn?
Nou, ik hoop, de meest zuivere reden zou zijn dat je dus wil aansluiten bij de belevingswereld van een kind.
Ja.
Dat het een betekenis. Dus hadden in Japan hadden ze in Hiroshima, bijna 75 jaar geleden nu, was die bom gevallen. Ja. Nou, kinderen daar krijgen geschiedenisles. En ze mochten dus met die VR-bril eerst de stad zien voordat die bom was gevallen. Daarna hoe ze hem zelf zouden heropbouwen. Dus dat event in de geschiedenis werd iets in hun verbeelding. Daar hadden ze een connectie mee. Dat vind ik echt mooie voorbeelden.
Ja, dat is een heel mooi voorbeeld.
Dus het kan echt wel iets heel tofs doen. Maar daarnaast moet je wel ook gewoon een tijdlijn hebben. Oké, dat gebeurde 75 jaar geleden. Dit was de dader. Dit waren de sterfgevallen. Je moet ook een soort theorie hebben. Want daar kun je later mee werken. Met die ervaring kun je minder snel schakelen.
Ja.
Dan met gewoon een les uit je hoofd.
En jij begon, Ben, met iets over Fortnite. Dan denk ik, hier is een reden om dat niet op school te doen. Ze doen het thuis al. Ik geloof heus wel dat jongelui iets leren van een game. Noemen ze dat samenwerken. Ik heb heel dicht bij de ontwikkeling van een paar kinderen gezeten. Die hebben heel goed Engels geleerd van gamen. En ze zijn er een paar andere dingen. Mm-hmm. Maar als ze dat toch in hun vrije tijd al doen, laat ze dat lekker doen. Oké, hoef je niet schande van te spreken, want ze leren er wat van, allemaal prachtig. Maar dan doe je op school toch fijn wat anders.
Nou, dat denk ik ook. Want waarom zou je in de schooltijd, waarin je dus, dan heb je eindelijk die docent en dan ga je zitten gamen.
Ja.
Ja, doe dat nou. Kijk of je huiswerk kan ontwerpen wat zich ongeveer zo leent om zoiets te doen.
Ja, terwijl aan de andere kant vind ik Fortnite spelen vind ik een skill. Weet je, weer gewoon, ja. Ja, je speelt Fortnite, haha. Mm-hmm. Maar de kennis over Fortnite, dus het meta over Fortnite, heb je niet. Dus nee. Ik vind school of mensen waarmee je praat uitermate, dat je dat meta een keer dus bekijkt. Wat doet het spel? Waarom is het spel er? Plaats het spel?
Absoluut.
Dat doe je te weinig.
Dus veel te weinig.
Dan kan ik me wel voorstellen dat je dat op school doet.
Ja, dat denk ik ook.
En dat laten ze dus liggen.
En ik kan me ook goed voorstellen dat je op school bijvoorbeeld bespreekt in de les wat influencers zijn. En
ja, zeker.
Waarom die doen wat ze doen. Ja. En wat ze voor belangen hebben die je misschien als kind niet direct ziet.
En retorica. Ontzettend belangrijk.
Ja, dat is zo fijn als je dat
redeneren.
Ja, dus daarom noem ik ook filosoferen met kinderen. Want logica, retorica. Maar ook wanneer we kennis en gekke vragen. Kan AI niet bias zijn? Dat valt allemaal in het domein filosofie. Dus bijvoorbeeld Jordan Peterson, die kan fantastisch redeneren. Ik ben al helemaal weggeblazen. En toch ben ik blij dat ik op sommige punten dan me even kan verhouden tot wat hij zegt. Dat ik heel veel kan uitzoomen. Want retorisch supersterk.
Supersterk. Je gelooft alles van hem.
Je bent gewoon weggeblazen. Maar als je dat op de basisschool al krijgt, leert dat iemand dat kan doen op die manier. En dat je dus hoe je ertoe kan verhouden, waar je kan beginnen. En hoef je echt niet...
Weet je wat daar het grote nadeel van is?
Ja.
Als je er heel erg goed in bent, dat je namelijk altijd nooit heel moeilijk ergens in mee kan gaan. Want je beschouwt dan altijd. En denk je, ja, dat is dat retorische trucje. En dat is dat. Oké, we hebben het wel vaak over gehad met Ben de Snatch. Weet je, dat je doorkrijgt in films of in boeken.
Precies. Ik heb dat veel als ik naar films kijk. Dat ik denk van, oké, heeft de regisseur dit gedaan. Dat,
maar ja, jongens, wie weet wat er komt. Nee, maar wie weet wat er komt als we daar allemaal goed in zijn. Wat voor films er dan komen.
Nou, zeker.
Ja. Maar kijk, wat ik ook niet wil, is dat allemaal dat we een soort leger aan Jordan Peterson gaan creëren. Allemaal kindertjes die heel snel zijn en heel snappy met hun argumenten. Dat zou jammer zijn. Maar op dit moment je bent niet weerbaar. Je kan er niet tegenin. Dus je hebt alleen maar, ja, het voelt niet lekker, die Jordan Peterson. Ja, jammer voor je. Dat is niet interessant.
Ja, maar dus ik zeg ook, even herhalen. Als wij allemaal Jordan Peterson doorkrijgen wat voor trucs hij gebruikt. Dan
hopelijk blijven er een paar dingen die hij zegt over
okay.
Die wel interessant zijn.
Een andere.
Ja.
Je hebt heel erg onderwijs.
Sorry,
Van 0 tot 18 in Amerika is de 11% van jouw netto tijd breng je door op school. Ja, ik luister op podcasts en vertel ze dat. Dat vond ik zo grappig. Ja. Toen zeiden ze van het belang van onderwijs is heel belangrijk. Maar uiteindelijk...
Ben je niet zoveel.
Je school, je vrienden, thuis, situatie. Dus wat moeten we dan thuis? Dus je zit nu op school, jij pakt die 11% aan. Nou, belangrijk, belangrijk, belangrijk. Maar ja, we hebben nog 89% over. Ja. Dus wat moeten we daaraan doen?
ik kan me voor. Kijk, een hele grote rol ligt natuurlijk bij ouders in het begin. Dat ze opvoeden, opgroeien, ontplooien. Daar is school maar een klein onderdeel van. En we hebben het erover omdat we er allemaal voor betalen. En daar kunnen we een institutie voor maken. Ik kan niet ouders dwingen om X, Y, Z te doen. Dus daarom gaat het vaak over onderwijs. Maar je hebt gelijk. Hoe je leven gaat, wie jou opvoedt, waar je woont, wie je vrienden zijn. Dat is ook heel erg vormend. Dus ja, wat moeten we daar doen? Ik hoop, ik zou alle ouders willen oproepen.
Nee, die moeten dus ook die logica cursus.
Dat is de moeilijke. Dat klopt. Dus ik met mijn zoontje van 4 zit dan met die Lego dat schip van Theeshuis na te spelen. Je moet als ouder dat ook proberen. Samen reflecteren, samen kijken. En niet altijd maar als je kind iets vraagt gewoon antwoord geven. Maar eens samen op zoek gaan. Hoe komen we daar nou achter? En dan ook niet gelijk op Google te duiken. Maar gewoon, hoe beantwoord je eigenlijk überhaupt een vraag? En kunnen we 3 verschillende antwoorden bedenken?
Wanneer is een vraag beantwoord?
Ja.
Ja. Ja. Ik ben er nog steeds niet achter waarom eigenlijk de vernieuwing in het onderwijs vertraag gaat.
Omdat er heel veel regelgeving is. Er zijn heel veel meningen. Wat moet er geleerd worden? Nou, ga maar kijken. Zet maar een paar docenten bij elkaar. En dan heb je al een hele avond gevuld.
Er is geen consensus over dit. Weet je, dat is eigenlijk voor op dit moment met onze kennis die wij nu hebben, is dit het beste?
Dat denk ik.
Maar daar is geen consensus over.
Nou, kijk, waarom ik het nu over heb niet heeft doorgezet, is omdat het werd gezien als een generieke skill waar geen kennis voor nodig is. Nou, dat klopt niet. Filosofie moet je behoorlijk wat kennis voor hebben, logica ook. Dus ik ben ook echt verbijsterd dat die link niet gelegd is naar filosofie. We praten erover alsof het een soort zwevende skills zijn die maar uit de lucht komen vallen. En die altijd maar domeinspecifiek zijn. Maar we hebben een hele discipline die hier al heel lang mee bezig is. En filosofie heeft ook gewoon geen goede naam misschien op dat vlak. Mm. De ouders van, ja, wat kan je er dan mee? Dus ik denk dat het behoorlijk knullige redenen zijn waarom dit specifiek niet is gelukt.
Ja. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar je zou er haast een meer catchy naam voor willen.
Absoluut. Ik wil zo graag af van filosofie met kinderen. Maar kritisch redeneren is ook niet goed. Ik zou het gewoon niet weten.
Ja, ik heb ook zelf een heel erg hekel aan dingen een andere naam geven, omdat het dan beter.
En we moeten ook trots zijn erop. Hè, want filosofie is ook een van de weinige disciplines die nog onaangetast is in de intelligentie van AI bijvoorbeeld. Het is een van de weinige dingen die ons als mens echt uniek maakt. Dat we op een bepaalde manier kunnen reflecteren. Dat we op een bepaalde manier over zingeving nadenken. En als je ooit een filosofieboek hebt opengeslagen, dan snap je ook dat dat echt nog heel ver weg is voordat er zoiets ontstaat. Dus laten we er ook wel trots op zijn dat we onze hele westerse samenleving komt ook mede door Aristoteles, door zijn denkkracht. Dus hoeveel impact een idee heeft. Dus ik zou zeggen, laten we het vieren dat we filosofie hebben als mens.
Ja, ik heb nu de neiging om oude logica boeken bij te pakken.
Ja,
ja die
heb
neiging.
Ik heb er ook een.
Tijdens mijn studie.
Het is zo
heb
leuk
ik het gehad. Ja, leuk, prima. Ja. Maar wat weet je, maar heel veel mensen hebben dat boek niet thuis. Maar wat moet je nou als mensen nu luisteren, weet je. Het gaat natuurlijk heel erg om die kennis hebben, om die skills in de digitale wereld te kunnen.
Ja.
Wat moet je dan aanpakken?
Ja, ik zou dus inderdaad je logicaboek gaan pakken.
Nee, dat ben ik.
Ja,
maar heel.
Toch daar beginnen. Want dat is de basis, de grammatica van het denken. Dus ik heb kritisch redeneren gegeven. Heb ik Dick Swaap filmpje laten zien aan de studenten. Die praat heel duidelijk. 1 minuut. Maak een argumentatieschema. Dat lukte niet. Nou, als je dat bij jezelf betrapt, kijk eens een filmpje van Dick Swaap.
Ja.
En kijk eens of je een argumentatieschema kunt opstellen. Nou, lukt het niet? Mm-hmm. Ga eens oefenen. En ga eens kijken hoe je zelf de dingen die je als waar acht of belangrijk, hoe je die eigenlijk hebt opgebouwd.
En een argumentatie is dan premisse, redenering, conclusie, zoiets.
Ja, zoiets. Ja, het wordt een soort rekensom.
Ja.
Maar er zijn fantastische boeken. Willem de Jong, dat was mijn oude professor, die heeft een fantastisch boek geschreven. Boom verkoopt het, kan je zo kopen. Heel makkelijk.
Ja.
Hoe heet het?
De structuren van redeneren. En nog iets, ondertitel.
De structuren van redenen. Oké.
Okay, Herbert, heb jij nog dingen? Ik heb er nog één. Heb jij die Star Wars Rise of the Skywalker wat was dat nou?
Ja, dus dat was heel erg leuk. Dat vind ik ook toffe initiatieven, hoor. Dus dan mag je als kind een eigen ruimteschip maken. En dan moet je dus een beetje coderen en een beetje passen en meten. En er was een wedstrijd wie het beste ruimteschip maakte. Dus dat was gewoon een initiatief om ook coderen te promoten, denk ik. Wat wil je lief, weet je, als je Star Wars fan bent? Wat is er toffer dan in die wereld je eigen schip bouwen? En ook nog eens een keer wat te leren, dus.
Ja, ik moet ineens aan Lego denken. Merk je dat?
Lego.
Ja, je bent helemaal enthousiast. Ja. Maar zijn er ook resultaten dat het ook echt helpt?
Ja, je leert coderen. Dus
maar het helpt ook nu dus jongeren die dat veel hebben gedaan. Je merkt dan als je mensen interviewt dat die dat merk je niet.
Nee, en dat komt omdat puur coderen in de praktijk is een afgeleide
ja,
van...
Nee, want Lego is weer die kennis.
Nou, als je goed kan coderen, betekent niet dat je goed kan redeneren per se. Want dat is een vertaalslag.
Die hadden we. Ja. Ja. Maar je merkt niet dat mensen veel met Lego hebben gespeeld, dat ze daardoor
is onderzocht, maar ook Sesamstraat kijken is goed voor je. Dat is ook onderzocht. Dus het is echt niet zo dat soort initiatieven niet nuttig zijn. Ze zijn super nuttig. Ja. En dan komen mooie resultaten.
Ik heb nu al een beetje het gevoel, wat is nou echt slecht voor je?
Te veel op een smartphone
veel televisie
kijken. Ja, te veel televisie kijken.
AI kijkt geen Netflix. Die is de hele tijd aan het doorgaan, weet je wel. Dus,
ja.
Ja, veel nadenken is goed. En een beetje je laten wegdrijven. Dan,
dat moet je allemaal niet doen. Mooi. Herbert?
Ik wou nog één ding vast. Iets wat ik had genoteerd. Vond ik wel leuk, want we hebben dus over... daar begonnen we in ieder geval mee, over de waarde van digitale hulpmiddelen in het onderwijs. Hè. Die is dus heel beperkt. En ik weet niet meer waar het vandaan kwam. Maar dit had ik nog genoteerd. Digitale instrumenten die helpen bij administratieve taken. Bijvoorbeeld het bijhouden van absentie van leerlingen of cijfers bijhouden. Die zorgen voor het meest meetbare resultaat in het onderwijs tot nu toe.
Ja, komt uit mijn artikel.
Komt uit jouw artikel,
Ja, ik heb het ook weer van iemand anders. Maar dat is ook eigenlijk logisch. In alle sectoren waar technologie zich als eerste bewijst, is met routinewerk. Dus ook in het onderwijs. Ja. Super handig voor leraren dat de presentielijst, nakijkwerk, sommig nakijkwerk, hoef je echt niet meer zelf te doen. En dat zijn natuurlijk dan ondersteun je die leraar echt. En kan hij veel meer tijd besteden aan waar hij echt goed in moet zijn. Dus dat juich ik enorm toe. Maar ook Blackboard bijvoorbeeld. Dat studenten een privé dossiertje in kunnen zien. Dus echt wel heel veel ondersteunende technologie die alleen maar vooruitgang brengt wat mij betreft.
Prachtig. Dat is genoteerd.
Dat is genoteerd. We gaan een zo mooie tijd tegemoet.
Ja, hè?
We maar logica leren.
Nou, dat denk ik echt.
Ja, precies. Oké, Jessica van der Schalk. Hartstikke bedankt dat
jullie
je er was.
Jullie ook. Ontzettend Herbert, bedankt.
Ben bedankt.
Dit was je Technoloog nummer 164. Dag. Tot de volgende Technoloog.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.